De ambtenarenwereld, dat is maar een saaie plek waar weinig verandert. Maar big data, machine learning en kunstmatige intelligentie blijken een revolutie te veroorzaken en leiden bij gemeenten tot datagedreven beleid. Waarom willen we dat eigenlijk? Hoe doe je dat? En welke impact heeft dat op onze maatschappij? Je hoort dit en meer in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van TNO Insights. Mijn naam is Patrick Harms. In eerdere afleveringen stonden we al stil bij de circulaire economie en aardgasvrije wijken. Wil je die podcast ook beluisteren? Zoek dan naar TNO en Insights in de apps van Spotify, Apple, Podcast, Soundcloud en die van podcastluisteren.nl. En je vindt daar de afleveringen terug. Vandaag duiken we echter in de overheidsbeleid op basis van big data en machine learning. In onder meer de gemeente Rotterdam experimenteren ze met behulp van TNO daar al volop mee. We praten daar vandaag over met Dennis Wiering van de gemeente Rotterdam, Jeannette Krol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Anne Fleur van Veensta van TNO. Welkom allemaal. Ja, jullie zijn alle drie betrokken bij de experimenten met big data en machine learning in Rotterdam. Hoe zijn jullie betrokken bij dit experiment? Anne Fleur?
Vanuit TNO werken we mee aan het opstellen van het datagebaseerde beleidsmodel.
Dennis?
Het is Denis trouwens, Patrick.
Maar, sorry, ja. Denise?
Denis, ja. Denis. Wat wij doen, ik ben programmamanager jeugdbeleid bij de gemeente Rotterdam. En kennisgedreven werken en daarna datagedreven beleid is een van de dingen waarmee ik mij bezig hou.
Oké, en ik beloof je, ik ga je naam goed uitspreken
heel
voor
goed,
de rest van de podcast. Ja. En tot slot, Jeannette, wat is jouw rol in dit project?
Vanuit Binnenlandse Zaken zijn we heel erg geïnteresseerd in deze ontwikkeling, omdat je hiermee beleid kunt maken op een veel kennisgedrevener manier dan dat we tot nu toe eigenlijk doen. En dat het niet alleen beperkt is tot het experiment waar we nu mee bezig zijn, maar dat we dat in de volle breedte kunnen gaan inzetten.
Oké, ook in andere gemeenten zouden jullie dit graag willen gaan inzetten?
Andere beleidsvelden.
Beleidsvelden
ja.
Zelfs.
Ja.
Oké, nou Anne Fleur, om maar met jou te beginnen. Ik heb een hele hoop termen voorbij zien komen in de voorbereiding. Machine learning, big data, artificial intelligence kwam zelfs op een gegeven moment om de hoek zetten. Maar kun je heel kort en simpel uitleggen, wat is nou eigenlijk machine learning?
Ja, begin maar meteen met de gemakkelijkste vraag. Wat is machine learning en dat simpel uitleggen? Eigenlijk waar het om gaat bij machine learning, in tegenstelling tot traditionele statistiek, vraag je aan de machine, de computer, om een aantal verbanden tussen variabelen af te leiden. Daar waar je bij traditionele statistiek eigenlijk als mens zelf nog het commando geeft om te kijken of er een verband tussen twee aspecten is, zoekt de computer dat zelf uit.
En zijn er dan verschillende vormen van machine learning of is er slechts één manier mogelijk?
Nee, er zijn heel veel verschillende vormen. En onderdeel van werken met machine learning is dat je ook steeds kijkt welke van die vormen eigenlijk de beste fit heeft op het model dat je wilt bouwen. De computer vertelt je ook steeds, nou, voor zoveel procent is dit krijg je hiermee een goed model. Dus er zijn heel veel verschillende vormen, maar ik denk dat het een beetje te ver gaat om dat hier te bespreken nu.
We noemen het machine learning. Wat leert zo'n machine dan eigenlijk?
Die machine leert zelf om verbanden te leggen, of in ieder geval te zien of er correlaties zijn tussen twee variabelen, of tussen twee factoren. Dus wat je probeert is, ja, aan de voorkant stop je er allemaal variabelen in. Dan kijk je of er een correlatie is met de variabelen aan de andere kant. En dan wil je eigenlijk het model zodanig trainen dat als je op een gegeven moment nieuwe data daaraan toevoegt, dat de computer dan eigenlijk kan voorspellen wat de uitkomst zal zijn van die nieuwe variabelen die je eraan toevoegt.
Oké, en heb je een heel simpel voorbeeld op dat punt?
Ik heb er eigenlijk wel twee. Eén voorbeeld is dat de IND die probeert vaak bronnenonderzoek te doen en te controleren op echtheid. En die gebruiken algoritmes om die echtheid te checken. En elke keer als je er weer een nieuwe bron aan toevoegt en nieuwe kenmerken, dan wordt dat systeem steeds slimmer eigenlijk om volgende keer weer kenmerken die afwijken op te sporen.
Mm-hmm.
En een andere komt uit de commerciële sector, waar bijvoorbeeld bij Amazon werd er gebruik gemaakt van een bot die
een digitale robot, bedoel
je dan? Ja, een digitale robot of een machine learning. Die kregen zoveel sollicitanten dat ze eigenlijk vooraf al een beetje inzicht wilden krijgen van wie verwachten we nou dat ze succesvol zijn. En die laten we dan doorgaan naar een gesprek in plaats van dat je dan als mens al die sollicitatieformulieren moet doorbladeren.
En dat de machine leerde dan en selecteerde dan mensen op basis van bestaande data's die ze al hadden van hun eigen werknemers. Hoe ging dat?
Ja, bijvoorbeeld. En je bent bij machine learning, maar ook bij kunstmatige intelligentie, ben je altijd afhankelijk van de data die je gebruikt om dat model te trainen. Dus datakwaliteit, daar zullen we zo ook nog op terugkomen, is daar heel erg belangrijk in.
Okay. Bij Amazon ging dat natuurlijk niet helemaal goed, hè? Zoals we dat zouden hebben willen gezien, toch?
Oké, okay, nee. Vertel, wat ging er niet goed bij Amazon?
Ja, wat ik begreep is dat ze uiteindelijk die bot hebben stilgezet, omdat ze meer mannen in dienst hadden dan vrouwen. En ze meer mannen aan hadden genomen dan vrouwen in het verleden. Waardoor ze bijvoorbeeld ook die bot selecteerden eerder mannen dan vrouwen. Toch dat zoiets was het...
Ja, als je de huidige populatie gebruikt dan ja. voor het trainen van je data, dan is het waarschijnlijk dat die bias die in de huidige dataset zit ook zal optreden als je dus voorspellend te werk gaat. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
En zou kunstmatige intelligentie dat dan die bias kunnen voorkomen op een termijn? Of...
Nou, wellicht moeten we dan heel veel voor in de toekomst kijken. En ongetwijfeld zal de technologie zich nog ontzettend ontwikkelen. Maar wat ik zeg, je bent nu nog en voor voorlopig ook echt nog afhankelijk van de data die je gebruikt om dat model mee te trainen.
En dat zou in de toekomst anders kunnen?
Nou, daar zijn onderzoekers heel hard mee bezig. Dat durf ik nog niet zo goed te zeggen.
Oké, misschien over 3-4 jaar dat we daar verder over kunnen hebben. Hey, laten we ons vandaag maar beperken tot machine learning en datagedreven beleid. Jeanette Krol van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat is datagedreven beleid nou eigenlijk?
Datagedreven beleid, dat gaat erover dat je met data beter beleid kan maken. Dat je gewoon veel effectiever bent in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken die we hebben. Zoals in het geval van Rotterdam, hè, dat we willen zorgen voor veilig en kansrijk op groeien van jongeren. Dat is waar we nu met dit team aan werken. En hoe beter we weten welke indicatoren relevant zijn, en dat weten we door al die data, des te groter zal ook de impact van beleid zijn.
Oké. Maar waarom willen jullie dat gemeenten zo graag datagedreven gaan werken? Waarom is dat zo relevant? Of op al die andere beleidsterreinen, zoals je in het begin al noemde?
Nou, omdat je dan eerder aan de knoppen kunt draaien van wat werkt wel en wat werkt niet. Nu maken gemeenten vaak beleid, of de Rijksoverheid, want het zijn niet alleen gemeenten, het gaat om beleid maken in het algemeen. Je doet een aanname en je maakt beleid en dan check je naar de hand of het gewerkt heeft of niet. Nu kun je in een experimentele omgeving met modellen, kun je veel eerder al die aannames toetsen.
Maar we hebben zo net al gehoord dat bij Amazon ging dat niet helemaal goed, omdat er een bias in zat. Zitten er dan geen risico's aan volgens jullie?
Nou, ik weet niet of je in termen van risico's moet spreken. Het is wel zo dat het belangrijk is dat de kwaliteit van de data deugt. En die biases, het blijft altijd nog mensenwerk, denk ik, om beleid te maken. Je moet wel kritisch kijken naar wat er uit de machine komt en... Als je goede redenen hebt om aan te nemen dat er biases in zitten, dan moet je dus toch weer terug naar je menselijke factor en dan op basis daarvan je beslissingen nemen. Maar dan doe je dat toch met de informatie die je hebt vanuit je kennismodel.
Want je begint inderdaad eigenlijk eerst met die kennis. Hè? Dus het kennisgedreven is het fundament. Mm-hmm. Je inderdaad gaat kijken van, nou ja, wat weten we in de wetenschap en wat kunnen we met elkaar verzamelen. En vervolgens, wat we proberen met dit experiment te doen, is dat je inderdaad kijkt van, je hebt een basis van kennis uit de wetenschap en vervolgens wil je dat met werkelijke data verrijken, versterken, kijken van hoe het afwijkt of niet, of dat je nieuwe dingen vindt. Mm-hmm. En het interessante is dat, je stelt de vraag van, leidt dat niet tot risico's, kennisgedreven werk? Ja, dat is juist erg goed. Ik zou zeggen, onwetendheid in beleid, dat is pas echt risicovol.
Ik ben dan inwoner, CQ-burger, niet van Rotterdam, maar van een andere stad. Als ik dit hoor, denk ik van ja, er komt informatie uit een machine en die gaat het beleid bepalen. Ik sta daarmee stil, denk van wow. En ik kan me voorstellen dat er wel een issue is met acceptatie door burgers van datagedreven beleid of onder een gemeenteraad.
Ja, maar dat is geen sinds het geval. Hè? Dat we een druk op. Dat is natuurlijk het interessante bij big data, machine learning. En eigenlijk heb je twee grote karikaturen waarin we oversimplificeren. De ene is big data is de redding voor alles. Dus we gaan op knopjes drukken en dan krijgen we zoveel inzichten. En dan weet je, hoeven we niet meer na te denken. En dan wordt het allemaal heel mooi. En de andere is van allemaal risico's, data lekken, weet ik veel wat. Mm-hmm. En machines gaan bepalen wat wij gaan doen in het leven. Weet je, zo op die manier. Het grote positieve beeld en het grote negatieve beeld. Ja. En natuurlijk zul je begrijpen, de werkelijkheid is een stuk complexer dan die gesimplificeerde weergave. En gelukkig ook een stuk genuanceerder.
Oké, dat klinkt heel erg leuk en heel erg interessant. Maar als ik kijk naar een paar jaar geleden, de politie in Amsterdam begon op een gegeven moment op basis volgens mij ook van big data te rechercheren. En dat hebben ze op een gegeven moment gestopt, omdat daar niet echt draagvlak voor bleek te zijn. Hoe ga je dat met dit project straks oplossen?
Nee, misschien is dat wel even goed om te laten weten hoe het zit, zeg maar. Want inderdaad, rond big data leven wat angsten en risico's. En misschien is het goed om te vertellen waar dit nou precies over gaat.
Ja.
Wat we proberen is in Rotterdam met het kansrijk, veilig, gezond opgroeien, zoals Jeannette dat al noemde. Dat is onze grote ambitie. En daarvoor hebben we gekeken naar welke factoren dragen daar nou echt aan bij. Vervolgens daar hebben we heel veel wetenschappelijk onderzoek voor gedaan. Daar hebben we heel veel zaken voor verzameld. En op basis van die kennis kunnen wij veel beter naar ons beleid gaan kijken. Kunnen we effectiever zijn en kunnen we ervoor zorgen dat kinderen kansrijker, veiliger, gezonder opgroeien. Hè? Dus dat is gewoon toepassen van kennis. Dat is één.
Ja.
En vervolgens, waar we nu mee proberen te experimenteren en naar te kijken, is van, ja, dit zijn allemaal inzichten uit de wetenschap, uit binnen- en buitenland. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de data in Rotterdam? Met als het nou echt gaat over kinderen in Rotterdam, wijkt dat misschien af van al die internationale publicaties? Of zijn er dingen die je in data wel kunt vinden, maar die je nooit in de boeken ergens hebt gevonden? Omdat ook die wetenschappelijke bias natuurlijk erin zit. En ook die blik beperkt is. Als je kijkt naar sociaal-emotionele vaardigheden bijvoorbeeld, ga je misschien niet kijken naar hele andere terreinen of naar fysieke zaken in de omgeving of zo. Terwijl als weer die data bij elkaar ligt, zie je misschien wel andere links. En we zijn er nog niet zover dat we kunnen zeggen van, ik vraag me af of we daar ooit gaan komen, zeg maar. Dat je kunt zeggen van, de data is er. En dat heeft direct invloed op beleid. Zo, er zal altijd een menselijke toets moeten zijn. Een democratische toets natuurlijk, van wat je gaat doen. Maar wat we eerst nodig hebben, is inzicht. En dat is waar we aan werken nu.
Okay. Misschien is het wel goed om te benadrukken dat we in dit project vooral het experiment uitvoeren, waarbij we kijken van wat is nou de traditionele beleidsmethode met onder andere traditionele statistiek. Daarnaast proberen we datzelfde te doen op basis van machine learning. En vervolgens gaan we die twee methodes met elkaar confronteren om eigenlijk te kijken, geeft het nou meer zeggingskracht aan je beleid? Voor heel veel beleid wat nu wordt opgesteld, is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk of het effectief is. Dus in dit experiment proberen we eigenlijk vooral wat te zeggen over, werkt deze manier van werken nou? En wat kun je ervan leren? En hoe kun je mogelijke risico's voorkomen? En door te leren van andere experimenten. Anders dan dat het meteen in het primaire beleidsproces van Rotterdam terechtkomt.
En hoe lang zijn je wel bezig met het project? En heb je al eerste resultaten?
Vanuit dat hele fundament van factoren die ertoe doen, zeg maar. Daar zijn we in Rotterdam in 2015 mee begonnen. En dat is echt met een heel lang traject geweest met allerlei wetenschappers, met heel veel literatuur die we door hebben genomen, et cetera. Allemaal verschillende domeinen, omdat je hebt over jeugdbeleid. Hè? Dus dan heb je over alle onderwerpen. Het gaat over werk, gaat over onderwijs, gaat over veiligheid, gaat over gezondheid, et cetera. Alles komt natuurlijk aan de orde. Dus dat betekent dat je heel veel domeinen nodig hebt. Dus die stap hebben we eerst gezet. En ik denk dat we het afgelopen jaar zo'n beetje bezig zijn geweest om te kijken van, wat kunnen we nu met data? En dan gaat het in eerst over van, oké, je hebt bepaalde factoren. Hè, bijvoorbeeld die sociaal-emotionele vaardigheden. Dat is een van de factoren. Dan ga je ook kijken welke indicatoren horen daar dan bij? Welke data hoort daar dan bij? Wat zegt vervolgens een bepaald cijfer of getal of whatever over die factor? Nou ja, daar zijn we heel erg mee bezig geweest van, wat zijn dan de goede indicatoren? Waar halen we die vandaan? En ja, welke kun je daarin ook, zeg maar, met elkaar analyseren om een goed beeld te krijgen?
Ja. En jullie concentreren je in dit project echt specifiek op, en dan moet ik het goed zeggen, sociaal-emotionele vaardigheden en jeugdbeleid. Wat verstaan we eigenlijk onder sociaal-emotionele vaardigheden? Anne Fleur, Denis?
Sociaal-emotionele vaardigheden, dat zijn eigenlijk competenties, zoals bijvoorbeeld zelfeffectiviteit of probleemoplossend vermogen of creativiteit. Je hebt sociaal-emotionele gezondheid als verzamelbegrip. En dan heb je de beschermende factor, dat is sociaal-emotionele vaardigheden. En je hebt de risicofactor, dat is psychische problematiek. Dus eigenlijk de tegenhanger van angst, depressie, gedragsproblematiek, et cetera. De positieve tegenhanger daarvan, zou je kunnen zeggen. Die dus ook beschermend werkt op bijvoorbeeld psychische problemen. Dus angst. angst, dan heb je een angststoornis. En de beschermende factor daarvoor is coping, omgaan met. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, en zo zijn, vormt dat tezamen vormt sociaal-emotionele gezondheid.
En je, Anne Fleur, bij de introductie had het over datasets. Hoe vertaal je dit soort voor mij softe dingen en psychologische dingen nou in een dataset? Hoe doe je dat?
Nou, er is natuurlijk een heel werkveld van meer sociale statistiek, die bijvoorbeeld onder de gemeente Rotterdam verzamelt heel veel gegevens van de Rotterdamse jeugd. Door middel van vragenlijsten, die moeten vaak ouders of die worden op school ingevuld over jongeren. Maar dat zijn hele beproefde statistische methoden en instrumenten waar ook heel veel wetenschappelijk bewijs aan ten grondslag ligt. Dat die ook een beetje zeggingskracht hebben over de ontwikkeling van zo'n jongere. Dus dat is echt een heel werkveld waar wij verder niet naar kijken. Wij nemen die datasets als uitgangspunt.
En dan ook voor waar als waar zijnde aan.
Ja, dit is wat in de jeugdgezondheidszorg in heel Nederland maar gebruikt wordt. Hè? En dit zijn gevalideerde, internationaal gevalideerde instrumenten die daar dan voor gebruikt worden. Zodat je een soort van score krijgt. En dit zie je in de onderzoeken van Trimbos terug. Maar ook in alle epidemiologische onderzoeken van elke regio of gemeente of GGD gebied. Zeg maar, komt dat naar voren.
Okay.
Ja. Ja, dus het zijn wel echt wel bronnen met autoriteit. Zeg maar. En die koppelen we ook aan bijvoorbeeld CBS-gegevens.
Ja.
En dat zijn vaak wat meer feitelijke gegevens van woonplaats, geslacht. Eigenlijk de GBA-gegevens die er van elke Nederlander zijn verzameld.
En dan hoor ik toch bijna automatisch een soort van privacy-issue om de hoek komt kijken. Hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie daar als ministerie van Binnenlandse Zaken, hoe zijn jullie daar naar aan het kijken?
Nou ja, in deze experimenteeromgeving kun je daar wat vrijelijker mee omgaan. Het is wel zo dat als je meer kennis hebt en je hebt van een individu wat parameters, dan kun je daar eerder voorspellende waarden, noemde Anne Fleur het al. Hè? Dat heeft het dan. En de vraag is wel, van hoe ver mag je achter iemands voordeur komen? Want dat doe je in feite als je die paar gegevens hebt van een persoon en die enorme bron van kennis waar je dan op zit. Dat zijn vragen waar we gewoon nog geen antwoord op hebben. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een vraagstuk als de autonomie van mensen. Door gegevens te hebben en die met elkaar te kunnen verbinden, kun je concluderend zijn. En de vraag is dan, mag je als overheid spontaan ingrijpen in iemands leven? Of vinden we dat niet mag? En dat is een vraag van, wat voor samenleving willen wij eigenlijk zijn?
Maar kijken jullie dan echt in dit project op persoonsniveau of is het geanonimiseerd?
Nee, het is geanonimiseerd. Dus binnen het project is de privacy absoluut gewaarborgd. Wat je wel ziet, dat als je hier beleid op gaat maken, dat je toch op vraagstukken stuit van op welk moment gaan wij een jongere uit het systeem vissen. Omdat we zien dat er een aantal indicatoren zijn in het leven van zo'n jongere.
Ja, op beleidsgebied, als je echt acties en maatregelen gaat treffen, krijg je natuurlijk de vraag van, stel voor dat je weet dat op 2-jarige leeftijd kinderen iets hebben en dat je daarop kunt interveneren, dan is de vraag, hoe ethisch is het om het niet te doen? Mm-hmm. Hoe ethisch is het om het wel te doen, zeg maar? En die afweging maak je, maar dat is een afweging in beleid. En daar zijn we nu nog helemaal niet mee bezig. Nu zijn we bezig met de analyse, met gegevens, met inzichten. Dus eigenlijk die kennis verkrijgen. En daar is inderdaad privacy ontzettend belangrijk. Dat is echt, daar gaan we heel zorgvuldig mee om. En inderdaad, het is zo dat je die gegevens dan inderdaad pseudonymiseert. Dus wij kunnen nooit zien, zeg maar, dat Jantje, weet ik veel wat, daar woont. En deze capaciteiten heeft. En dat zijn vader daar en daar werkt of zo. Weet je, zo dat soort inzichten kunnen wij nooit
krijgen. Kijken jullie niet in ieder geval.
Dat zouden we niet. Weet je, wij willen nooit kunnen kijken naar dit soort componenten. Dus je wil voor een populatie. Wij willen niet op individueel niveau een uitspraak doen. Dat is geenszins interessant natuurlijk ook. Ook voor algemeen beleid is dat niet relevant. Wat we ook willen is inderdaad kijken voor een hele populatie van kinderen en van jongeren. Dus dan heb je het over 8000 kinderen die per jaar in Rotterdam geboren worden. Mm-hmm. Dus dat telt behoorlijk op als je kijkt van hoeveel er onder de 27 dan zijn. Of onder de 21 of onder de 18. Nou ja, en daar wil je gaan kijken van wat zou je dan moeten doen? Waar zou je. Kijk, het gaat uiteindelijk over het geld dat je uitgeeft. Hè? Welke beleidsaandacht je geeft op een bepaald onderwerp. En je kunt zeggen van nou ja, dat gaan we aan werkgelegenheid doen. Of dat gaan we aan onderwijs doen. Of dat gaan we aan gezondheid doen. Weet je wel, op dat soort vlakken. En als je wat meer kennis hebt, kun je veel gerichter investeren in dat wat het belangrijkste is voor die kinderen. En dat proberen we hier nu te doen.
Dus eigenlijk het belang wat wij als maatschappij hebben, als samenleving bij dit machine learning en datagedreven beleid is dat we veel efficiënter het belastinggeld kunnen gaan inzetten.
Ja, klopt.
Anne Fleur, jij keek mij aan met zo'n blik. Ik wil hier wat aan toevoegen.
Nou, wat ik alleen aan wilde toevoegen is dat ook hier, dit is een experiment waarbij we die privacyvragen ook meenemen. Natuurlijk, per afgelopen mei is de AVG in werking getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook al de Privacywet genoemd.
Iedereen kan zich die mailtjes barrage wel herinneren, vermoed ik.
Ja. En die stelt een aantal eisen aan ons als we dit soort dingen willen doen. En ook die vragen nemen wij mee in dit experiment. Dus wij hebben ook heel uitgebreid met verschillende functionarissen gegevensbeschermers, gegevensbescherming, moeilijk woord, van de verschillende organisaties bij elkaar gezeten om een gezamenlijk plan op te stellen en een assessment te doen van ons werk over wat je wel en niet met die gegevens mag. En dat gaat best wel ver om een voorbeeld te geven. Bij ons zijn een paar mensen die mogen onderzoek doen op persoonsniveau. En dat is dus gepseudonymiseerd. Met andere woorden, dus we zien wel de data records van individuele personen, maar we weten niet van wie die is.
Dat die heet meneer of mevrouw A, B, C.
Ja, en het is echt een nummer. Er wordt een nummer aan toegekend.
Okay.
En de anderen in het project, die mogen niet naar datzelfde scherm kijken. Dus zover gaat het bijvoorbeeld. Hoe netjes we daarmee omgaan. En we proberen ook in de handreiking waar Jeannette het over heeft, naar andere gemeenten, ook uit te leggen hoe je, als je dit soort dingen zou willen doen, waar je allemaal rekening mee moet houden. Want dat gaat best wel ver als je dat echt heel netjes wil doen.
Oké. Hey, op wat voor manier in zijn algemeenheid hoe zijn jullie als partners, noem ik het maar even, in dit project samengekomen? Hoe komt dat tot stand?
Nou, ik kan wel iets vertellen vanuit TNO. Wij zijn al heel lang, doet de onderzoeksgroep van TNO waar ik werk, doet onderzoek naar heel veel vraagstukken op het snijvlak van ICT en overheid. En eigenlijk de introductie van ICT binnen de overheid is heel erg begonnen aan de kant van de dienstverlening. En langzamerhand zien we dat het gebruik van ICT of data in beleid in toenemende mate een vraagstuk is. Wij zien ook dat heel veel overheden, gemeenten, maar ook bijvoorbeeld uitvoeringsinstellingen daar best wel mee worstelen. Hoe doe je dat op een goede manier? En wij vinden dat ook een hele interessante onderzoeksvraag. Mm-hmm. En zo zijn we eigenlijk met jullie in contact gekomen, omdat we, dan kom je erachter dat meer mensen daarmee.
En met jullie bedoel je de gemeente Rotterdam en het ministerie?
Het ministerie. Ja. En dan kom je erachter dat meer mensen daarmee tegenaan lopen. En wij hebben eigenlijk gezegd, wil je hier iets zinvols over kunnen zeggen en wil je hier iets van leren, dan moet je het een keer met elkaar gaan doen. En zo zijn we tot het opzetten van een experiment gekomen.
Jeannette, doen jullie met andere partners ook soortgelijke trajecten? Of is dit echt het eerste experimenteren speelveldje waar jullie dit doen?
Als overheid of binnenlandse zaken gaan we steeds meer dit soort experimenten aan. Omdat we erachter zijn gekomen dat als je daar iets van wilt vinden, en als partijen ook iets van ons vragen, in de zin van, help ons met spelregels of wet en regelgeving, dan moet je het snappen. En je kan het alleen maar snappen door mee te doen. Dus we zijn niet alleen met de Policy Lab bezig, want zo hebben we het project genoemd.
Ja.
Binnenlandse Zaken is op dit moment heel veel betrokken bij experimenten. Ik zit zelf bij een onderdeel wat zich bezighoudt met innovaties, ook de technologiekant daarvan. Maar specifiek voor dit project bijvoorbeeld heb ik mensen van onze beleidsafdeling, als het gaat om datagedreven beleid, een data scientist laten aanhaken. Dus zo,
en die zit in jullie projectteam in Rotterdam?
Ja.
Oké. Okay. Hey, wat zijn de eerste concrete resultaten die jullie nu hebben vanuit dit project?
Voorlopig hebben we vooral procesresultaten. Dus vooral geleerd over wat Anne Fleur omschrijft. Van hoe doe je nou zoiets? Waar moet je nou allemaal rekening mee houden? Waar moet je naar kijken? Als het gaat over datasets bijvoorbeeld. Weet je, hoe goed is je datakwaliteit? Dat zijn echt de eerste grote opbrengsten die wij tot nu toe hebben verzameld.
Ja, ik denk dat voor ons echt, we heeft het wel echt geleerd dat die Policy Lab methodiek, waar Jeannette al even aan refereerde, dat je dus in een aantal stappen met concrete vraagstukken machine learning confronteert met de bevindingen uit traditionele statistiek, dat inderdaad werkt. Je kan daar interessante uitkomsten uit afleiden. En we zijn nog echt bezig om dat te interpreteren naar wat betekent dat dan voor het beleid, eventueel van de gemeente Rotterdam of van andere gemeenten.
En op wat voor termijn denken jullie vanuit het ministerie van BZK net dat je dit ook aan andere gemeenten kunt gaan aanbieden en aan provincies bijvoorbeeld?
Ik denk dat het belangrijk is dat we straks hiermee met de uitkomsten ook naar buiten kunnen treden. Waardoor het heel verleidelijk wordt voor allerlei overheden om deze methodiek te hanteren. Om te gebruik te maken van de kennis die we in dit project hebben opgedaan. Dat is vooral wat we hierna zullen gaan doen.
Dus het is echt een soort, ik hoor echt een project van we ontdekken met elkaar waar we naartoe gaan. En ondertussen kijken we ook hoe we het dan veranderen.
Ja, het is een beetje parallele sporen. Hè? Van aan de ene kant met elkaar dat experiment aangaan. Maar je doet dat, je begint al met dat experiment. Omdat je het idee hebt dat als dit wat wordt, hè, dan kunnen we daar als heel Nederland ook van profiteren. Dus je wil ook Nederland alvast meenemen in de tussenstappen die wij nu maken. Dus dat doen we ook. Ja, ik hoop dat we straks gewoon een aantal leerervaringen hebben waar alle overheden wat aan hebben. Maar ook dat we een methodiek of een model hebben wat breder inzetbaar is.
Nemen jullie daar ook het aspect van democratische controle in mee? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel mooie informatie en heel veel mooie beleidsvoorstellen uitkomen. Maar wat nou als de machine zegt, ja, dit moet je gaan doen. En de raad zegt, nou, laten we dit vooral niet gaan doen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, ik denk dat je met kunstmatige intelligentie heb je bijvoorbeeld iets als explainable AI. Hè? Dus dat je uitlegbare kunstmatige intelligentie hebt. Mm-hmm. En dit zou ook uitlegbaar moeten zijn. Je kunt niet zeggen van oké, we gooien het in een doos. We drukken op de knop en de doos zegt zet hier je geld op in. Dat zou niet zo kunnen zijn. Je zou ook dan moeten uitleggen wat die logaritme doen. Hoe ze met elkaar in verband staan. Wat het verband tussen bepaalde factoren is. En nou ja, daar zijn we ook mee aan de slag hoe kunnen we dat achterhalen? Hoe kun je dan bijvoorbeeld... Je kunt verschillende manieren namelijk ook van data-analyse gebruiken daarvoor. Sommige zijn heel uitlegbaar en sommige zijn weer een stuk minder goed uitlegbaar bijvoorbeeld. Nou ja, als je...
Maar hoe zorg je er nou voor dat een raadslid die data-analyse goed begrijpbaar kan volgen, dat hij goed zijn werk kan blijven doen?
Ja, daardoor juist. Hè. Kijk, als je het uitlegbaar maakt, als je inderdaad kunt zeggen van oké, deze factor hangt met deze en deze factor samen. Bijvoorbeeld iets, we weten bijvoorbeeld dat angst, middelengebruik en depressie heel erg samenhangen met schooluitval bijvoorbeeld. Dat weten we uit de wetenschap. Stel voor dat je met je data-analyses, met echte werkelijke data, op een ander verband uitkomt of een andere verhouding uitkomt. En ook iets dat je iets kunt zeggen over hoe sterk die verhouding is. Ja, dan kun je inderdaad ook uitleggen waarom je op welk punt zou moeten investeren. En dan maakt het denk ik alleen maar helderder. Hè? Het geeft alleen maar meer kennis, denk ik. Dus meer kwaliteit aan de democratische processen dan dat het wat verdonker maakt.
Oké, dus het is niet bedoeld als een controlemiddel. Het is een manier om juist het democratische proces beter te laten werken.
Ja, het is geen technocratische invalshoek die je daar hebt van we hebben een machientje en die vervangt de politiek of zo. Nee, juist niet. Het gaat erom dat we de juiste keuzes maken. De basis is kennisgedreven werken. Vervolgens ga je data gedreven werken en die zet je tegen elkaar ook af. Zodat je inderdaad ook kunt uitleggen van waarom zegt de computer dit? Terwijl wij eigenlijk al jarenlang in de wetenschap iets heel anders zien. Nou ja, dan kun je daar ook met experts het gesprek over aangaan van hoe moeten we dit duiden? Waarom hebben we dit nog nooit gezien? Of is dat gewoon een fout in de data of zo? Of in de analysetechniek? Nou ja, dat soort dingen moeten we echt allemaal nog leren. Dus we zijn nog heel ver verwijderd, zeg maar, van het moment dat we dat die data zo'n gigantische rol in beleid kan gaan spelen.
Anne Fleur?
Nou, we hebben ook een heel multidisciplinair projectteam. Dus er zijn mensen vanuit Rotterdam die heel veel over het beleidsveld weten. Er zijn data scientists van TNO die veel over data science weten. En we proberen echt gezamenlijk naar de bevindingen te kijken en daarbij dus ook te leunen op dus die meer wat we vaak in dit project traditionele statistische methodes noemen, die zeer beproefd zijn, waar bijvoorbeeld ook wel veel raadsleden van snappen waarom bijvoorbeeld bepaalde verbanden worden aangenomen in het beleid. En we proberen vanuit al die aspecten naar dit vraagstuk te kijken en dus ook naar de bevindingen uit het model. Zowel aan de voorkant, dus wanneer we het model proberen op te stellen, als aan de achterkant, hoe zou je dat dan kunnen vertalen naar daadwerkelijke beleidsuitkomsten. Daar zijn al die mensen bij betrokken, omdat we ook echt goed willen begrijpen waarom zien we het ene verband bijvoorbeeld wel en het andere verband niet. En waarom zegt de computer ineens, dit zou ook interessant kunnen zijn, maar dat lijkt helemaal niet logisch. En daar heb je al die stukjes kennis voor nodig. Dus daarom vonden we het ook belangrijk om het ook echt met mensen uit de praktijk te doen. Je kan dit bijna niet van achter je bureau bedenken. Je moet ermee aan de slag, je moet ermee experimenteren, omdat je echt moet ervaren waar loop je tegenaan en wat zeggen die bevindingen nou echt. En dat proces, dat is niet makkelijk, maar dat is wel geweldig leerzaam. En nu al komen we soms dingen tegen waarvan we zeggen, oh, dat hadden we nooit gevonden als we niet zo bij elkaar hadden gezeten.
Dus we hoeven niet bang te zijn dat we naar een soort van Chinees systeem toe gaan, dat als je 3 keer door rood loopt, dat je automatisch niet meer met eerste klas in de trein mag of geen hypotheek. Maar dat is absoluut niet het soort project waar we het hier over hebben.
Geen zin ook.
Mooi angstbeeld is dat altijd.
Nee, maar het is wel goed dat je die vragen stelt. Hè? Ja. Want ik denk dat rondom big data heel veel angsten een rol spelen. Ik had het net over die karikaturen die er zijn van ofwel het is het panacee voor alles, ofwel het is de grootste bedreiging die we hebben gekend in de afgelopen tijd. Zoals kunstmatige intelligentie ook een beetje wordt gezien. En ik denk dat het een stuk genuanceerder ligt. En dat merk je ook als je ermee bezig bent. Als je ziet hoe oneindig complex het is, waar we nu al allemaal van leren. Dat had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken.
Dat experimenteren, de policy lab, de experimenteeromgeving. Als jullie nou zeggen van nou, we zien kansen en uitdagingen. Andere partijen ga je vooral mee aan de slag. Wat zijn jullie hoofdadviezen aan hun? Wat moet je vooral wel doen en wat moet je vooral niet doen?
Ja, voor mij is het belangrijkste advies, ga in zo'n multidisciplinair team aan de slag. Dus gebruik echt al die verschillende expertises om naar die vraagstukken te kijken. Stel gezamenlijk factoren op, leer van elkaar en kijk ook gezamenlijk naar de uitkomsten. Want alleen dan kun je echt begrijpen en kun je het dus ook explainable maken voor een groter publiek.
Oké.
Ja, neem er ook de tijd voor. Ik denk dat als je inderdaad zegt van nou ja, we willen dan en dan een groot feestje of we willen een bijeenkomst of wat dan ook, zeg maar. Dat kan ervoor zorgen dat je misschien niet zo heel erg goed en zorgvuldig aan de slag gaat. En wij hebben hier ook wel de tijd voor genomen om echt ervan te leren, om ook de moeilijke dingen op te zoeken, om dat weer uit te zoeken als we zien wat we rondom privacy hebben geleerd. Rondom die AVG en hoe dat zit, hoe dat technisch zit, met al die experts om tafel en al hun inzichten, zeg maar. Dat levert al heel veel op. Dus ik zou zeggen van neem er dan inderdaad ook de tijd voor.
Ja, wat ik belangrijk vind is dat je echt het leren centraal stelt en dat je niet op voorhand een bepaald product bestelt. Want daarmee doe je zelf ook ongelooflijk tekort. Hè? Je gaat juist het experiment aan omdat je een open blik hebt. En met elkaar verkennenderweg ontdekt wat handig is en wat niet handig is.
Oké, en ik neem aan dat mensen die zitten te luisteren en denken van god, dit wil ik ook in mijn gemeente uitproberen. Of ik wil hier gewoon meer over weten, dat die met jullie, een van jullie contact kan opnemen. We zullen zorgen dat op tnotime.nl contactgegevens in ieder geval van Anne Fleur te vinden zullen zijn. En dan wie weet wat voor mooie andere samenwerkingen daaruit voort gaan komen. Dank jullie wel. We zitten ruim aan de tijd. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en het delen voor de achtergronden van dit project. Razende interessante kant van de impact van allerlei big data en ICT-technologieën, waarvan we volgens mij een paar jaar geleden nog niet eens konden dromen dat we die toepasten in openbaar bestuur. Wil je als luisteraar iets meer achtergrond bij deze aflevering hebben? Ga dan naar tnotime.nl en klik op de afleveringspagina. Daar vind je vanuit het projectteam in Rotterdam achtergrondinformatie, contactgegevens voor het geval je ambtenaar bent en zelf ook datagedreven beleid met TNO of het ministerie van Binnenlandse Zaken wilt gaan opzetten. En fijn dat je luisterde naar deze aflevering van TNO Insights. Wil je dat de volgende aflevering automatisch verschijnt in jouw podcast-app? Abonneer je dan. Je vindt ons onder meer op Apple Podcast, SoundCloud, Spotify en nieuw op de app van podcastluisteren.nl. En die app heet PodNL. Zoek op Apple in de App Store naar PodNL en dan vind je ons vanzelf daarin terug. We blijven bij de volgende aflevering hangen in de wereld van big data en ICT, maar dan vanuit het perspectief van de gezondheidszorg. En de privacy noemden we al eerder in deze aflevering, maar die zal in die aflevering nog veel meer naar voren gaan komen. In ieder geval, tot dan, tot over 2 weken.